Ja, maar wat? Wat is geloven? Lieve mensen, wat is geloven? Geloven is volgens mij ervan uitgaan dat God bestaat. Maar ja, dat is maar een gedachte. Dan hoeft het nog niet waar te zijn. Het is maar een gedachte. Volgens mij is geloof een verzameling gedachten die je voor waar aanneemt. Maar het blijft maar een gedachte. En een gedachte is maar een idee in je hoofd. Heel, heel simpel voorbeeld. Ja? Als ik jou aankijk. Ja? Of ik probeer jou aan te kijken. Ja? Nou, dan komt er een gedachte in mijn hoofd. Ja? Een idee. En die gedachte is mooie vrouw. Ja? Maar dan hoeft het nog niet waar te zijn. Hè? Maar een gedachte.
Wat is geloven? Een vraag die Guido Weijers hier stelt en een vraag waar wij vanmorgen over na gaan denken. En Guido Weijers zegt heel terecht, hè, hoe weet je nu of iets waar is? En dat is het punt wat hij probeert te maken. En dat is ook iets wat we bij Stadskerk 40 heel erg belangrijk vinden, om daar op in te gaan. En daarom zijn we ook bezig met een serie waarin we dat geloof, dat fenomeen geloven, verder gaan ontdekken. Deze serie Ongelooflijk. En vandaag gaan we stilstaan bij de vraag wat. En in deel 1 hebben we de waarom-vraag beantwoord. En Maarten van Gestel heeft onder andere gekeken naar Johannes 3, vers 16. Want door geloof in God kunnen we uiteindelijk bij God komen. Dat geeft ons een eeuwig leven met God. Door geloof. Geloof is dus kennelijk nodig. En nu gaan we onderzoeken, wat is dat dan precies? En misschien denk je van, nou, dat is toch simpel. Je gelooft het of je gelooft het niet. Je denkt dat iets waar is, of je denkt dat het niet waar is. Je kiest ervoor te geloven ja of nee. Ik geloof dat God de enige is, dus ik hou dat gewoon vast voor de rest van mijn leven. Maar als je dan andere stukken leest uit de Bijbel over geloven, en er is één hoofdstuk, daar gaan we vandaag verschillende keren uit lezen, in Jacobus, en dat gaat over geloven. En daarin staat, u gelooft dat God de enige is, dat is hartstikke mooi, maar de demonen geloven dat ook. En misschien zit je hier voor het eerst en denk je, gast, waar heb je het over demonen? Demonen zijn de engelen van God die zich bewust tegen God hebben gekeerd en die dus hebben gekozen voor een vijandschap tegen God. En die demonen, die weten ook dat God de enige is. En dan is dus de vraag, als jij ook denkt dat God de enige is en dat is wat jouw geloof inhoudt, wat onderscheidt jouw geloof dan met dat van de demonen? En iets eerder in datzelfde hoofdstuk staat, geloof is ook iets wat blijkt uit wat je doet. Uit je daden blijkt dat je gelooft. Dus kennelijk is geloven ook iets wat zichtbaar wordt in wat je doet. Ik hoop in ieder geval nu even mijn eerste punt zo heel kort te hebben gemaakt. Over dat geloven is eigenlijk nog niet eens zo simpel. Het is best wel iets waar we veel over kunnen ontdekken. Dat fenomeen geloven. En ik wil vandaag met jullie 3 punten benoemen vanuit de Bijbel over wat geloven is. En voordat ik daaraan begin, wil ik eerst ons even stilstaan bij 3 misopvattingen. Bij 3 punten waarvan ik zelf zie dat ze veel spelen. Dat zijn veel vragen die ik daarover krijg, veel gesprekken met mensen over geloof. En er zijn 3 misopvattingen die ik wil bespreken en daarna 3 punten bespreken over wat geloven wel is volgens de Bijbel. De eerste misopvatting is dat geloven is het volgen van een set aan regels. En als je deze set aan regels volgt, kun je uiteindelijk bij God komen. Er zijn heel veel mensen die ervan overtuigd zijn dat als je gewoon een goed leven leidt, gewoon de goede dingen doet, hè, dat God dat waarschijnlijk gewoon zal belonen. En de gedachte van, nou, ik zorg gewoon dat ik het niet te gek maak aan de ene kant, en dat ik wat goede daden doe aan de andere kant, brengt het wel in balans, waardoor ik uiteindelijk bij God kan komen. En een goed voorbeeld hiervan kun je vinden in dit volgende filmpje.
Hello everyone, and welcome to your first day in the afterlife. You were all, simply put, good people. But how do we know that you were good? How are we sure? During your time on Earth, every one of your actions had a positive or a negative value, depending on how much good or bad that action put into the universe. Every sandwich you ate, every time you bought a magazine, every single thing you did had an effect that rippled out over time and ultimately created some amount of good or bad. You know how some people pull into the breakdown lane when there's traffic and they think to themselves, ah, who cares? No one's watching. We were watching. Surprise! Anyway, when your time on Earth has ended, we calculate the total value of your life using our perfectly accurate measuring system. Only the people with the very highest scores, the true cream of the crop, get to come here to the good place.
To the good place. De manier om uiteindelijk in the good place terecht te komen is gewoon een goede calculatie die God maakt aan het eind van je leven. Heb je goed of slecht gedaan en op basis van wat je hebt gedaan kom je uiteindelijk in the good place. En de Bijbel geeft een heel ander beeld van hoe je bij God kunt komen. Namelijk niet door de goede daden die je doet, maar door geloof. Kun je lezen bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. Daar staat, niet door de wet na te leven kun je bij God komen, maar door geloof. En we hebben net al even gelezen, uit geloof blijkt ook goede daden. Dus die goede dingen doen is best wel iets wat past bij geloven. Alleen het is niet de manier waarop je uiteindelijk bij God kunt komen. De volgende misopvatting gaat over gevoelens. Geloven is iets wat je kunt voelen. En er zijn verschillende mensen die een ervaring hebben gehad met God. Die God hebben ervaren. En dat is iets wat je kan helpen om uiteindelijk zeker te worden in je geloof. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die helemaal niks ervaren over geloof. En ik denk dat het een hele grove misopvatting is dat we pas kunnen geloven als we iets ervaren. Geloof kan heel goed zonder ook maar enigszins iets te voelen. Gevoelens zijn vaak best wel onbetrouwbaar. En je kunt in een korte tijd van heel goed naar heel slecht jezelf voelen. En soms zijn je gevoelens gewoon niet een betrouwbare factor. En daarom is het zo dat gevoel best heel goed kan zijn als het gaat om geloven. Maar gevoel zeker niet iets is wat nodig is om uiteindelijk te kunnen geloven. Een beleving is heel erg goed, kan heel waardevol zijn, maar het is niet nodig. En een derde misopvatting over geloof, daar wil ik iets langer bij stilstaan. Omdat dit iets is wat mij in mijn voorbereiding heel erg veel heeft bezig gehouden. Iets waar ik de laatste tijd veel over gelezen heb. Iets wat ik heel belangrijk vind om even iets langer bij stil te staan. En dat is dat als je gelooft, dan kun je pas doen als je de twijfel hebt uitgebannen. En als je dus nog twijfelt, dan kun je eigenlijk niet zeggen dat je gelooft. Er is heel uitgebreid onderzoek gedaan naar geloofstwijfel onder christenen. En uit die onderzoeken, verschillende onderzoeken, daar gaan we zo meteen verder naar kijken, is gebleken dat eigenlijk vrijwel iedere christen, vrijwel iedereen, wel eens worstelt met geloofstwijfel. En in mijn optiek rust er binnen de kerk, in ieder geval binnen de christelijke sferen, best wel een taboe op die geloofstwijfel. Dat is eigenlijk iets waar we liever niet zoveel over hebben. Liever iets wat we een beetje negeren. We hebben het vooral over geweldige geloofsdaden en over het geloof dat we zelf hebben. Maar die twijfel, die zetten we liever een beetje aan de kant. En ik geloof dat dat heel erg schadelijk kan zijn voor je geloof. Op een of andere manier is de gedachte ontstaan dat geloof en twijfel niet samen naast elkaar kunnen bestaan. En een Amerikaanse professor, Habermas, heeft een onderverdeling gemaakt in verschillende categorieën van geloof. Habermas is een professor theologie en filosofie en hij heeft samen met gedragswetenschappers en psychologen heel uitgebreid, heel veel jaren onderzoek gedaan onder geloofstwijfel bij christenen. En hij heeft daar 3 boeken over geschreven en hij benoemt 3 categorieën van geloofstwijfel. De eerste categorie is feitelijke twijfel. Mensen die feitelijke vragen hebben over het wetenschappelijk bewijs voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Het bewijs van de wederopstanding van Jezus. En vragen waar we eigenlijk heel veel bewijs over kunnen verzamelen. En Habermas zegt dan ook, mensen met deze categorie van twijfel, ja, daar kunnen we eigenlijk heel makkelijk mee in gesprek. En dat is ook heel makkelijk om daarmee te dealen. Want er is aan de ene kant ontzettend veel bewijs te verzamelen over diverse vraagstukken. En dat bewijs kan je dus dan makkelijk helpen om met deze twijfel om te gaan. Maar Habermas zegt tegelijkertijd, is dit een categorie waar maar eigenlijk heel weinig mensen in vallen. Veruit de meeste mensen die twijfelen over geloof, is er sprake van emotionele twijfel. 89% van de mensen die twijfelen over geloof, is er sprake van emotionele twijfel. En dat verschijnt vaak in een feitelijke vorm. Mensen die antwoord willen op een vraag zoals, waarom is er ellende in deze wereld? Als God zorgt voor de goede dingen, waarom zorgt hij dan niet ook dat de slechte dingen voorkomen worden in mijn leven? En dat lijkt een feitelijke vraag, maar in feite zit daar iets onder van wat jou misschien wel is aangedaan. Of iets wat jou is overkomen, iets waarvoor je hebt gebeden dat het niet zou gebeuren en het is toch gebeurd. Iets waardoor je misschien gewoon boos bent. Vragen hebt aan God, God, waarom? En uit onderzoek blijkt dat we heel slecht zijn in het omgaan met deze vorm van twijfel. En dat gaat vooral over christenen. Hè? Misschien dat niet-christenen, mensen die nog niet geloven, hier wel veel beter mee omgaan. Vragen stellen en worstelen met geloofsvragen. Ergens heb je misschien wel het idee dat God bestaat, maar heb je gewoon een heleboel vragen. En het is ontzettend belangrijk om met die vragen te worstelen, om daar iets mee te doen, om die vragen te stellen, om die boosheid te uiten en om daarmee om te gaan. En het is heel makkelijk om die emotionele twijfels weg te duwen. Misschien soms wat makkelijke feitelijke vragen te stellen waarvan je weet er is eigenlijk geen goed sluitend antwoord voor. Maar het is veel moeilijker om echt iets te doen met die emotionele vorm van twijfelen. En het is dan ook, zegt Habermas, dat de meeste mensen die niks doen met die emotionele twijfels die ze hebben, uiteindelijk belanden in de derde categorie. Van mensen die wilskrachtige twijfels hebben. Dat zijn mensen die aan de ene kant wel weten dat God bestaat. En aan de andere kant zeggen, maar ik hoef niks meer met hem te maken te hebben. Het hoeft voor mij niet meer. En een grote valkuil, geloof ik, voor mensen die zeggen ik geloof, is dat je daarna niet meer durft te praten over je twijfels. En ik geloof dat dat een enorme schade kan toebrengen aan je geloof. Aan jezelf als mens. Ik denk dat je jezelf tekort doet. Er zijn namelijk ongelooflijk veel voorbeelden te noemen van geloofshelden uit de Bijbel. Die hebben geworsteld met twijfel. Die net als de populatie tegenwoordig worstelen met twijfel. En ik heb een heleboel verschillende mooie voorbeelden hiervan gevonden. Ik wil er eentje noemen van Johannes de Doper. En voor alle mensen hier die Johannes de Doper niet kennen, dat was de man die Jezus mocht dopen. Ik weet niet of hij voor die tijd al die bijnaam had, maar in ieder geval daarna. En Johannes de Doper, degene die Jezus mocht dopen. En Johannes was het die als een van de eerste Jezus zag als de Zoon van God. En het was dan ook dat Jezus zei over Johannes de Doper, hij is de grootste profeet die ooit op aarde geleefd heeft. En diezelfde Johannes zit 2,5 jaar later ongeveer na die doop van Jezus, na het moment waarop hij Jezus herkende als Zoon van God, zit hij in de gevangenis. En dan vraagt hij een aantal vrienden bij hem te komen. En hij stuurt die vrienden naar Jezus toe met de vraag aan Jezus, bent u waarlijk de Messias die komen zou? Die ene Johannes die aan de ene kant die openbaring heeft gekregen, Jezus, de Messias, waar we al jaren op wachten. En aan de andere kant, Jezus die door Johannes die in de gevangenis zit vanwege geloofsvervolging, in een hele andere situatie zich bevindt en door een moment van twijfel heen gaat. En het is eigenlijk mooi om te zien dat het moment waarop Jezus Johannes de allergrootste profeet aller tijden noemt, is juist na dat moment waarop Jezus die vraag krijgt van die vrienden van Johannes over of hij wel echt de Messias is. Twijfel is kennelijk iets wat mag bestaan. Wat er mag zijn en niet iets wat we weg moeten duwen. Geloof is niet de absentie van twijfel. Hoe dichter bij je komt, hoe meer vragen je kan krijgen. Dus geloven is niet het volgen van een set aan regels. Geloof is niet iets wat je moet voelen of wat je moet ervaren. En geloven betekent ook niet dat je niet meer twijfelt. En wat is het dan wel? Daar gaan we nu op in. En beginnen bij, volgens velen, de definitie van geloof vanuit de Bijbel. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid die we niet zien. Het geloof is de basis, het bepaalt waarop we hopen. En het maakt ons zeker, het overtuigt ons van datgene dat we niet kunnen zien, wat we niet kunnen bewijzen, waar we geen volledig sluitend bewijs voor kunnen verzamelen. En ik wil 3 punten noemen over wat geloven is. En daarvoor wil ik even naar de oorspronkelijke tekst van deze zin uit de Bijbel, deze definitie. En daar inzoomen op het woordje geloven. En in het Grieks wordt hiervoor het woord pistis gebruikt, of pisteo. Beide woorden die in de oorspronkelijke tekst waarmee de Bijbel geschreven is, in het Grieks, het Nieuwe Testament althans. En dit woordje, deze 2 woorden voor geloof hebben samen 3 betekenissen. En die 3 betekenissen wil ik even bij langslopen. Te beginnen bij de eerste, geloof schenken aan. Het is iets wat je actief doet. Geloven is iets waar je voor kiest. En om even terug te komen bij de vraag die Guido Weijers aan het begin heel terecht stelt, dan moet je wel weten dat het waar is. Het is dus wel belangrijk dat je op een moment komt waarop je weet, nu weet ik dat het waar is. En nu kan ik dus kiezen mijn geloof te schenken aan God. Nu kan ik dus een keuze maken. En de Bijbel vertelt ons dat God wil ons tot zo'n moment brengen waarop wij kunnen zeggen, nu kan ik kiezen. Het is een geschenk van God. Wij kunnen ons niet groot prijzen om ons geloof. We danken het niet aan onszelf. Maar ons geloof is iets wat we kunnen doen als een gift, als een geschenk van God. En op verschillende plekken in de Bijbel kun je hierover lezen dat mensen de ogen werden geopend. God kan de ogen van je hart openen, zodat je hem kunt zien. En dan kun je dus kiezen. En hoe kom je op zo'n moment? De Bijbel leert ons, als we zoeken, zullen we vinden. Dat is wat Jezus zegt. Als je op zoek bent naar of Jezus de enige weg is naar God, dan belooft Jezus, als je daar naar op zoek gaat, zul je het vinden. Dan zul je tot zo'n moment komen waarop je zegt, maar nu kan ik kiezen. Nu kan ik mijn geloof schenken aan God. En er komen misschien daarna nog wel momenten waarop je gaat twijfelen. Maar dan kun je terugvallen op dat moment waarop je hebt gezegd, ik heb gekozen, ik heb mijn geloof geschonken aan God. En zo'n moment vieren we vaak met de doop. De doop. En iets wat we ook bij Stadskerk 040 gaan doen in het nieuwe jaar. Dat is geweldig mooi. We gaan in maart onze eerste doopdienst hebben bij Stadskerk 040. Twee mensen die zich laten dopen. En misschien komen daar nog wel mensen bij. Misschien zit je hier en zeg je, nou, ik heb ook zo'n moment gehad laatst. Of misschien wel vandaag. Waarop je zegt, ja, maar ik heb nu zo'n moment. Ik kan kiezen. Ik geloof het. Ik kan dat zeggen, want God heeft de ogen van mijn hart geopend. En nu kan ik mijn geloof schenken aan God. En misschien wil je dus wel aansluiten bij die doop. Dus laat het dan vooral weten. Dan kun je ook in maart gedoopt worden. Hier in het Evelewon. De tweede betekenis van het Griekse woord voor geloof is je vertrouwen stellen in iets of iemand. Ook weer iets wat je actief kan doen. Iets wat een keuze behelst. En tegelijkertijd iets wat misschien ook best wel moeilijk is. Want als je dan door seizoenen van twijfels heen gaat, en dan moet je ergens vasthouden aan dat moment waarop je gekozen hebt en je vertrouwen blijven stellen op God. En ook in moeilijke situaties die we in dit leven gewoon meegemaken, of je nou gekozen hebt voor God of niet, dat is iets wat bij deze wereld hoort. En soms komt geloof dus aan op vertrouwen stellen en hebben en houden in God. En de derde betekenis van pistis, pisteo, is trouw. Trouw zijn aan het geloof wat jij in God hebt gesteld. En hier komen ook die daden weer om de hoek kijken. Geloven is iets wat blijkt door wat je doet, door de daden die je doet. En als je dus trouw bent aan het geloof waarvoor je gekozen hebt, dan blijkt het dus uit de dingen die je doet. Uit hoe je omgaat met de dingen die in jouw leven op je afkomen. En het ultieme voorbeeld van deze trouw is gegeven door Jezus zelf. Jezus zelf die ervoor koos om naar de aarde te komen om zijn trouw te betonen aan de mensen. De mensen die zich hebben afgekeerd van God. En God die zegt, ja, maar ik stuur Jezus nu om mijn trouw te bewijzen. Om te laten zien dat ik die mensen lief heb en ze een nieuwe kans te geven om uiteindelijk weer bij God te komen. En het was Jezus die zijn vertrouwen stelde in God, de Vader, toen hij wist dat hij zich moest laten gevangen nemen door het Romeinse leger op 33-jarige leeftijd. Dat hij wist dat hij zich moest laten slaan, moest laten gezelen, dat hij zich aan een kruis moest laten hangen om uiteindelijk die missie te volbrengen. Die missie om de dood te verslaan, waardoor wij allemaal, zoals we hier zitten, een eeuwig leven kunnen krijgen door wat Jezus heeft volbracht. Jezus deed ons voor wat het is om je vertrouwen te stellen op God. En ook juist in hele moeilijke momenten, op hele zware momenten, te verkiezen God trouw te zijn. En misschien zit jij wel in zo'n fase, misschien wel dit moment waarop je het moeilijk vindt om trouw te blijven. Door stormen in jouw leven, waardoor het moeilijk is om vast te houden aan God. En dan kunnen we terugvallen op dit voorbeeld wat Jezus heeft gegeven. Over wat het is om te geloven. Ik wil samen even bidden. Vader God, zoals we hier zitten, ieder met zijn eigen beeld van u, iedereen met zijn eigen worstelingen. En God, wij willen hier zo samen ons vragen, wilt u de ogen van ons hart openen, zodat we u kunnen zien. En als we u al ooit hebben gezien, maar we zitten in een seizoen van twijfel. We zitten in een seizoen waarin we moeten vasthouden aan u. Wilt u ons helpen? Wilt u ons tegemoet komen? Wilt u ons dat geschenk geven, dat geloof wat van u komt? Wat we niet danken aan onszelf, maar wat u wil geven. Amen.